Ik wil vanmorgen met u iets lezen uit Johannes 21, Evangelie van Johannes, het 21ste hoofdstuk. En ik lees het voor uit de herziende Statenvertaling, dus misschien wijkt die iets af van de uwe. Maar... En ik wil het hebben over dat stukje waarin de Heer Jezus Petrus aanspreekt op zijn liefde voor hem. Dat is Johannes 21, vers 15. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgodde u uzelf. En liep u waar u wilde. Of waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgodden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heer, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft als die afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Het gaat vanmorgen over Jezus volgen in je leven. En de manier waarop we dat doen. Ik kan me nog goed herinneren, ik ben nog wat ouder, dat vroeger het volgen van Jezus veel meer bestond uit het vasthouden aan een bepaalde leer die je, ja, die je gehoord had. De mensen in onze kerk waren beter in het volgen van Jezus omdat wij de beste leer hadden volgens de dominee. Maar is dat wat de Bijbel leert? Wat betekent het om met Jezus te wandelen? En waarom is dat zo belangrijk? En waarom is dat soms ook zo moeilijk? Een predikant uit Afrika, Sadrach Moloka, ik weet niet of u er wel eens van gehoord had, de man is al lang bij de Heer. Maar die vertelde in de tijd dat hij in zijn onderwijs aan mensen die pas tot geloof waren gekomen, dat hij hen altijd leerde eerst een aantal dingen hoe te wandelen met de Heer Jezus. Wij volgden dan een catechisatie of een belijdeniscatechisatie, en dan deed je belijdenis. Maar daar was het de gewoonte om te zeggen van: er zijn een aantal punten in de Bijbel die spreken over je wandel als christen. Want we zijn, dat hebben we ook vanmorgen al gehoord, we zijn een nieuwe schepping geworden. Dus dan ben je nog een hele baby en dan gaat het erom hoe je in die nieuwe omgeving, in de nieuwe schepping, hoe je dan als kind van God wandelt. We zijn ook uit het rijk van de duisternis gehaald en we zijn gekomen in het koninkrijk van God. Nou, hoe moet je nou in die hele nieuwe omgeving, waarin God jouw leven heeft gezet, hoe moet je daarin wandelen? Nou, de Bijbel noemt daar een aantal dingen voor. En Sadrach Maloke zei, wij leren, gaan die eerst met de mensen die tot geloof gekomen zijn, gaan we die na. Dat is wandel, wat betekent het om wandelen in geloof, te wandelen in de liefde, te wandelen door de geest van God, je voeten te zetten op een weg van de vrede, te wandelen door de Heilige Geest, te wandelen in het licht enzovoort. Er zijn een aantal dingen, moeten we maar eens nagaan in de Bijbel, die daar gewoon over gaan. En nou komt de verrassing waar ik het vanmorgen met u over wil hebben. En dat is dat Jezus zegt, en we hebben dat net ook gezongen in een lied, dat vind ik zo mooi. Ik wil heel dicht bij u blijven, want dan kan ik uw liefde proeven. Dan voel ik dat diep in mijn hart. Nou, de Heer Jezus zegt dus, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen. Beslist niet, want hij zal het licht van het leven hebben. Niet de leer, hoewel dat natuurlijk belangrijk is, maar niet de leer is het allerbelangrijkste in het volgen van Jezus. En hoe we ons leven inkleden en hoe we bepaalde dingen in ons leven doen. Maar het wandelen. Als we in nieuwheid van leven wandelen, zeg maar, dat is ook zo'n punt. Romeinen 6 begint daarmee. Dat we in nieuwheid van leven zouden wandelen, zouden leren om in dat nieuwe leven te gaan wandelen. Als we met Christus gestorven en als we met Christus zijn begraven. Nou, dat is natuurlijk heel enorm belangrijk, want bijvoorbeeld in de Galatenbrief, daar staat wandel door de geest en je zult beslist niet aan de werken van het vlees toekomen. Dus om niet toe te komen aan de werken van het vlees is niet het allerbelangrijkste dat je weet wat de werken van het vlees zijn, maar dat je zo dicht bij de Heer Jezus bent dat je vanzelf niet meer toekomt aan de werken van het vlees. Wandel door de geest en je zult beslist niet het begeren van het vlees volbrengen. Het wordt dan niet meer een wettische van ik mag dit niet doen en ik mag dat niet doen. Het wordt iets van dat Christus je hart zo vult dat je het niet meer wil doen. Je hebt er geen belangstelling meer voor. De belangstelling om dicht bij Christus te blijven is veel beter en veel groter. Denk nou eens even aan dat stukje van Petrus. En aan die vraag van Jezus aan Petrus. Petrus, heb je mij lief? Ik heb wel eens gedacht, ja, waarom nou die vraag? Ten eerste wist de Heer Jezus best dat Petrus van hem hield in zijn hart. Maar je zou die vraag dus ook anders kunnen zeggen. Petrus, als jij gewandeld had in de liefde, als je mij lief had gehad, dan had je me nooit verloochend. Begrijpt u? Dus ik draai de zaak een beetje om. Omdat ik geloof dat de Bijbel dat bedoelt. En dat de Heer Jezus dat bedoelt. Bedoelt Petrus, hoe kon je mij verloochenen? Hoe kunnen wij bepaalde dingen doen in ons leven? En dat geeft heel veel adem en heel veel rust in een mensenleven. Ook in de omgang met elkaar. Want als we ons echt door de Heilige Geest laten leiden, dan willen we een aantal dingen niet meer in ons leven doen. En dan willen we God gehoorzamen. Zo zegt de Galaten 5, wordt vervuld of wees blijvend vervuld met de Heilige Geest. En spreekt onder elkander in lofzangen, psalmen en geestelijk lieder. Dus ook weer hier zegt de Bijbel, als je vervuld bent met de Geest, dan ga je anders met elkaar om. Dan is wat je spreken wordt anders en je doen en laten wordt anders. Als je te maken hebt met moeilijkheden binnen een gemeente, dan moet je op deze dingen gaan letten. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met elkaar praten? Wordt dat boos of wordt dat... En je kunt dan merken dat als ik dan boos zou worden, dat ik eigenlijk moet erkennen, ik volg Jezus niet meer. Daar is heel veel aan af te leiden. Ik ben niet goed omdat ik het bij het rechte eind heb. Ik heb het verkeerd omdat mijn hart niet op Christus gericht is. Want Christus kon zachtmoedig zijn en die kon nederig zijn van hart. En die boog zich en die kon zich over de ander ontfermen. En die kon barmhartigheid tonen. En als in een hele felle discussie dat allemaal weg is, dan is ook het volgen van Jezus weg. En dan later hebben we daar misschien spijt van. Ik heb dat wel eens meegemaakt met iemand op het sterfbed. Ze zeiden, ja Bert, ik heb het eigenlijk helemaal verkeerd gedaan. Dat wisten we al wel. En gelukkig komt zo iemand dan vlak voor de dood tot de ontdekking, omdat hij dan op zo'n moment naar de Heer Jezus gaat kijken. En zeggen, ik kan hem eigenlijk niet ontmoeten. Want ik ben veel te ver bij hem vandaan gegaan. Daarom kan ik hem niet ontmoeten. En dan gaat hij zijn leven na en dan zegt hij, ja, het was toch allemaal fout dat ik zo fel was en dat ik zo boos ben geweest. Want zo had de Heer Jezus het niet voorgedaan. Zo had hij niet geleefd. En de bedoeling van ons is dat wij zijn voorbeeld zouden volgen. In alle dingen niet. Dat we in zijn voetstappen zouden treden. Dat waar hij zou, als hij niet schold, dan zouden wij ook niet schelden. Als hij het overgaf aan iemand die rechtvaardig oordeelt, dan zouden ook wij onrecht lijden. Zou u dat op u willen nemen? Misschien heeft u gelijk. Maar zo op je nemen dat je zegt van, ik wil onrecht lijden, want daarin is mijn meester mij voorgegaan. Er zijn landen, daar doen christenen niets anders. Als onrecht lijden. Dus Petrus. En ik weet het hoor, de Bijbel heeft 3 woorden voor liefde. Hè? Agape, dat is de liefde van God. Dat is goddelijke liefde, dat is de liefde die u in de hemel hebt. En als het goed is, heeft u die liefde nu in uw hart. Want de Bijbel zegt dat die agape, die goddelijke liefde, die alles overwint, waar 1 Korinthe 11 over gaat. Alles verdraagt, of 1 Korinthe 13, sorry. Alles verdraagt zij, alles hoopt zij, alles gelooft zij, alles vergeeft zij. Dat die liefde door God, toen wij tot geloof kwamen in ons hart, is uitgestort gelijk met de Heilige Geest. Romeinen 5 zegt het. Toen heeft God die liefde in ons hart uitgestort. Vandaar dat heel veel christenen, als ze pas tot geloof komen, wel alles voor Jezus willen doen. Dat komt omdat die eerste liefde, die is in hun hart uitgestort door de Heilige Geest. Petrus, en de Heer Jezus vraagt dat. Petrus, heb jij eigenlijk wel agape? Heb je mijn liefde wel? En Petrus zegt, nou, ik hou van u. Dat is een ander woord. Dat is phileo in het Grieks. En dat betekent zoiets als broederlijke liefde. Een liefde in een gezin. Waar je van je broer en van je zus houdt. En waar ze niet aan het gezin moeten komen. Misschien wel liefde van een vader naar zijn kinderen toe. Heel belangrijk, het is ook in een gemeente broedelijke liefde. Maar het is toch een beetje een ander niveau. Dan heb je eros, nou we weten allemaal wel wat voor soort liefde dat is. Dat is tussen een man en een vrouw. Seksuele liefde. Maar heb je agape? Zou dat niet de oorzaak zijn geweest, Petrus, dat je mij verraden hebt? Want kijk, hier naast me staat die ene apostel die Jezus lief had. Gaan we het begrijpen, dat stukje? Dat was de apostel die Jezus lief had. En die was Jezus, die had dit allemaal opgeschreven. Het was Johannes. En Jezus had ook iets tegen Johannes gezegd. En Johannes, die was Jezus ook gevolgd in datzelfde proces van Petrus. Dus twee discipelen van Jezus. En de ene had van de Heer Jezus een veel belangrijke taak gekregen, Petrus. Een beetje als de voornaamste onder de apostelen. Maar dat betekende niet dat hij meer door de Heer Jezus geliefd was. Het betekent niet dat hij beter was als de anderen. En aan de vraagstelling van Jezus begrijpen we dat Petrus daar wel een beetje het idee van had. Maar die andere apostel, Johannes, die Jezus lief had, die had zelfs, lezen we in het Johannesevangelie, Petrus tot die voorhof, daar waar dat allemaal zich afspeelde, daar bij die soldaten en bij die portiers ter binnen gelaten. Want hij kende de hoge priester. Maar Johannes was Petrus gevolgd tot bij het kruis, of Jezus gevolgd tot bij het kruis. Johannes stond bij het kruis. Johannes kon worden aangesproken. Johannes' liefde voor Jezus, die Jezus zo lief had, die ging door tot het kruis. Tot het lijden. Petrus, heb je me lief? Meer dan deze. Als we even naar dat moment gaan in Lucas 22 en Matthäus 26... Dan zien we in Lucas 22, vers 31. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u alle opgeëist om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer komt, versterk dan uw broeders. En BG-vertaling heeft, als u eens tot bekering komt. Wat speelde zich daar in de gedachten van Petrus af? Want kijk, dat vinden we de volgende verse. En hij zei tegen hem, Heer, ik ben met u bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg jou, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben dat u mij kent. Hier zie je dat Petrus dacht dat hij het beter wist als de woorden van Jezus. En daarom is het zo enorm belangrijk in het volgen van de Heer Jezus, dat we de Bijbel kennen. En dat als hij tegen ons zegt, voorwaar, ik zeg je, dat we dat ook geloven. En dat we niet onze eigen gevoelens geloven. En onze eigen gedachten. Petrus geloofde dat hij sterker was dan het woord van God, dan de woorden van de Heer Jezus. Jezus zegt, voorwaar, ik zeg tegen jou, Petrus, jij zult mij verraden. En Petrus zegt, nee, geen sprake van. En dan kunnen we ook de vraagstelling van de Heer Jezus begrijpen in Johannes 21. Petrus, heb je me meer lief dan deze? Want als we even naar Matthäus 26 gaan, dat is hetzelfde gedeelte waar het hier over gaat, Matthäus 26... Vers 31, toen zei Jezus tegen hen, u zult in deze nacht alle aanzoot aan me nemen, want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Dus de Heer Jezus zegt hier, dit zal gebeuren, want het staat geschreven. De pijlen waarop de uitspraak van de Heer Jezus rust, was het geloof in het woord van God. Er staat geschreven dat jullie me allemaal alleen zullen laten. En dan zullen jullie allemaal geloven dat het niet zal gebeuren. De Bijbel zegt dat het gaat gebeuren. Dus zal het ook gaan gebeuren. Een hele mooie manier van Bijbel lezen. Als je de profetieën leest, dat je zegt van ja, ik denk er anders over. Of misschien leggen mensen het anders uit. Of proberen ze je op andere gedachten te brengen. Maar om zo vast te houden, zo door het leven te gaan, als de Heer Jezus zei, die altijd weer zei, er staat geschreven. Er staat geschreven. Dat geschreven woord. Want er staat geschreven. Dus voordat het verraad kwam, weet ik dat het verraad komen zal. En het eigenaardige is natuurlijk, het opmerkelijke, dat hij niet zegt, ik weet dat jullie me zullen verraden, want hij was de Zoon van God, hij wist ook dat het zou gebeuren. Maar dat hij zijn discipelen voorhoudt dat het zal gebeuren omdat het in de Bijbel staat. In het Oude Testament. We gaan verder lezen. Maar dat, er staat geschreven, ik zal de herden slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Nou, dat moment, daar zijn we nu bij Petrus bij aangeland. En dan komt het, maar Petrus antwoordde hem en zei, al zouden zij ook allemaal aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Begrijpt u de vraag van de Heer Jezus Petrus? Heb jij mij meer lief dan deze? Is jouw liefde voor mij groter dan de liefde van de andere broeders, dan de liefde van de andere zusters? Denk je dat echt? Denk je dat jij het alleen bent? Petrus. Petrus, je zult vallen. Voorwaar, ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Maar Petrus zei tegen hem, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. Hetzelfde zeiden ook al de andere discipelen trouwens. Dus dan zie je hoe ons leven, van wie wij zijn, onze eigen zwakte, dat we het soms helemaal niet geloven wat de Bijbel zegt, omdat we denken dat wat onze gevoelens zijn, omdat we het verwachten van onze eigen kracht. En ik geloof dat God van ons allemaal een leven wil waarbij wij voor de 100% het verwachten van de genade van God. En van het leven wat God in ons wil uitwerken. En van de kracht van de Heilige Geest. En niet van onze eigen kracht. We kunnen geen, eigenlijk niks voor God betekenen als we het nog elke keer iets uit onszelf, iets van onszelf verwachten. Dus Petrus had het helemaal verkeerd. En we weten hoe het afgelopen is. Het is ook helemaal verkeerd afgelopen. En vandaar, want, heb je weer, kom ik bij die vraag. Als wij, als Petrus de Heer Jezus had lief gehad, dan had hij hem niet verloochend. Als wij Christus lief hadden, hadden we een hele hoop dingen in ons leven niet gedaan. En wat krijg je nu het eigenaardig is, dat wij dingen die we niet doen uit liefde voor de Heer Jezus, en we toch doen dat we die proberen te verdedigen aan de hand van de Bijbel. Zeg, ja, maar je kunt het ook zo lezen, en je kan het ook zo zien, en je kunt er ook zo aan denken. En dan krijg je een geweldige twist. En dan word je soms bij zo'n twist gehaald. En dan zeg je, ja, en jij, heb je dat dan uit liefde voor Jezus gedaan? Heb je hem lief? Eigenlijk kun je gewoon in de praktijk diezelfde vraag zetten. Als broeders boos of zusters boos zijn, zijn kwaad, ze zijn geïrriteerd. Kijk eens naar de Heer Jezus. Hoe hij daar allemaal mee omging. Dus vanmorgen, het gaat over hoe wandelen we in die liefde. Daar is sprake van in Efeze 5. En ik lees het u ook weer voor, Efeze 5, de eerste 6 versen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dus navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus de Heer wil precies hetzelfde weer. En Sadrach Moloken had gelijk. Je kunt bij al die keren dat je in de Bijbel leest, wandel in het licht en wandel in de liefde en wandel in geloof en wandel door de Heilige Geest, kun je merken dat je daardoor aan bepaalde dingen niet meer toekomt. K- Kijk, want zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven, als een slachtoffer, een offergave, tot een aangename geur voor God. Dus zo wordt je leven een aangename geur voor God. Ik zeg niet dat het ons niets kost. Want soms zijn we heel erg boos en zijn we terecht boos. Maar om een aangename geur voor God te willen zijn, moeten we wandelen in de liefde. En alleen zo kan ons leven een aangename geur worden voor God. Ons leven is niet een aangename geur voor God als we vanuit een woordenstrijd uiteindelijk toch ons gelijk krijgen. Denkt u dat uw leven dan een aangename geur voor God is? Aangename geur voor God is als we net als de Heer Jezus ons kunnen overgeven als een slachtoffer. En misschien ben je ook wel een slachtoffer. Maar nogmaals, er zijn heel veel mensen die in islamitische landen leven, die elke dag hun leven als een slachtoffer overgeven aan God. En een geweldige geur voor Christus verspreiden. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heilige past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat of lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer pas dankzegging. Want dat weet u dat geen enkele ontuchtpleger onreine of hebzuchtige die een afgodendienaar is. Een erfdeel heeft in het koninkrijk van God. Je moest eens weten, en Paulus raakt hier precies de snaar, hoe hebzuchtig we zijn. Hoe hebzuchtig we zijn op ons eigen gelijk en op onze eigen eer. En op dat iemand je over je bol aait. En dat iemand je in het zonnetje zet. Hoe enorme hebzucht er zit in het vlees van de mens. Het gif van de Satan. Satan wilde als God zijn. En een erfder heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus ook hier zegt weer de Bijbel, ook hier zegt Paulus het weer, je wordt een kind van ongehoorzaamheid als je niet in die liefde wandelt. Je gaat de andere kant op. Je wordt geen geur voor Christus, ben je meer. Want je bent helemaal afgeweken. En je komt daar wel aan toe. En daarom leert de Bijbel ons dat die andere kijk. En zegt Paulus in Romeinen 5, Romeinen 5, over die liefde van, dat zelfs in de vervolging en in de verdrukking roemen wij. Omdat we weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, in de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Is in onze harten uitgestort. En we leven nu in een tijd waarvan de Bijbel zegt dat het de tijd zal zijn waarin de christenheid nauwelijks zich meer laat corrigeren vanuit dit principe, vanuit een wandel met God. Want hij schrijft aan Timotheus dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan van God. En we gaan helemaal niet zeggen hoe erg het in onze tijd is. Maar het is wel belangrijk dat we moeten zien wat voor plek liefde in de gemeente van Christus heeft. En wat voor plek de liefde voor God in ons hart moet hebben. En dat die twee tegenover elkaar staan. Meer liefde voor zingenot dan voor God. En dat we dat gewoon, ieder voor onszelf, ik bij mij en u bij uzelf, ons moeten afvragen. Heb ik meer liefde voor zingenot dan voor God? De hele Bijbel door is het voornaamste gebod God liefhebben boven. Boven alles, ja. En meer liefde voor zingenot. Dat betekent het genot om je eigen zin te doen. Genieten van wat je zelf wilt. Dan voor God. En dat is jammer. En Paulus zegt tegen de mensen in zijn tijd, ja, zo zal het in de laatste tijd zijn. Zo zal het ook in de kerken zijn. Zonder natuurlijke liefde. De liefde zoals God die bedoeld heeft. Bijvoorbeeld. Meer liefde voor zingenot dan voor God. En dan zegt hij, maar jullie, u, hebt mij nagevolgd. In mijn onderwijs. In mijn levenswandel, mijn levensopvatting, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde, mijn volharding. In mijn vervolgingen en mijn lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië en Iconium en in Lystra. Wat heb ik niet, al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit al die dingen heeft de Heer mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen worden vervolgd. Maar dat is wel een eerlijk beeld wat Paulus hier schrijft. Hij zegt, als je echt liefde voor de Heer Jezus hebt en je volgt hem na zoals je mij hebt nagevolgd. En dat hebben jullie gedaan. En jullie hebben gezien wat mij is allemaal overkomen. Maar je hebt gezien dat in die hele levenswandel waar we van gezongen hebben, ik wil graag dicht bij u zijn, dat God redding gaf. Dat God licht gaf. Wie mij volgt, die zal beslist niet in de duisternis wandelen. Die zal het licht van het leven hebben. Die zal de aanwezigheid van Christus in zijn leven ervaren. Die zal merken dat de Heer Jezus voor hem uitgaat als de goede herder. Die zal merken dat hij het voor je opneemt. Dat is het geweldige. Dat is een heerlijke wandel, echt waar. Die zal gehoorzaam willen zijn. Dat is een wandel die je zo geweldig gelukkig maakt en zo blij. Satan wil het doen voorkomen dat als je de Heer Jezus wil navolgen, dat het je heel veel kost. Maar het kost je niet zoveel, want het heeft hem alles gekost. De kosten daarvoor heeft hij op zich genomen. De kosten daarvoor heeft hij betaald. Wij wandelen in geloof. Maar hij heeft betaald. En toen de broeders en zusters uit Efeze hun eerste liefde kwijt waren, toen zei Jezus tegen hen, kijk eens voor wat voor grote hoogte jullie zijn gevallen. Want waar is dat gebleven, die eerste liefde? Toen je zo spontaan was en zo bezig was, toen je zo hart zo warm was. En toen je zo blij was en toen je alles te aangaf, omdat het toen het alleen maar om mij ging in je leven. Waar is dat gebleven? Ja, Heer, dat is weg, dat is weg. En nou dan, en nu dan. En dan zegt de Heer Jezus precies hetzelfde tegen Petrus. Doe weer je eerste werken. Petrus, als je tot inkeer gekomen bent, als je je bekeerd hebt, als je tot inkeer gekomen bent, dat ik je alles wil geven, dat ik er helemaal voor je ben. En dat je niet bang hoeft te zijn als je mij volgt. En dat ik, kijk maar naar Johannes. Doe dan weer wat ik je heb opgedragen. Petrus, zorg voor de lammeren. En zorg voor de schapen. En zorg voor de kudde. Wees een herder, Petrus. Doe het gewoon, die werken van de liefde. En zult zien dat ik bij je ben. Dat ik met je meega. Doe het in mijn afhankelijkheid. Blijf er niet bij stilstaan dat je het kwijt bent. Maar geloof dat die liefde in jouw hart is uitgestort en dat ik het wil geven. En volg mij, Petrus. Volg mij, de weg die ik met jou gaan wil. En dan zegt Petrus, die ziet Johannes, de Heer Jezus, volgen. En Jezus zegt tegen hem, Petrus, Als je mij volgt, mensen zullen je brengen waar je niet wilt. Er zullen momenten zijn, iedereen die God vruchtig wil leven zal vervolgd worden. Er zullen omstandigheden zijn dat je op plekken wordt gebracht. Omstandigheden komen in je leven die je niet wilt. Die je niet zelf hebt uitgekozen, die je niet zelf hebt uitgezocht. Maar als je mij volgt, dan komt het allemaal in een ander perspectief te staan. Want als je mij volgt, dan is dat mijn weg die ik met je ga. Dan ga ik met jou door die moeilijkheden heen, want je volgt mij immers. Jij wilt het niet, maar ik wil het. En omdat ik het wil, volg je mij. Het draait al ons denken om. Als je mij volgt, dan zul je beslist niet in de duisternis wandelen. Maar mensen zullen je brengen waarheen jij niet wilt. Hij gaf aan welke dood Petrus zou sterven. En de overlevering die geeft aan dat Petrus gestorven is aan een omgekeerd kruis. Mensen hebben je daar gebracht, Petrus, maar toch, je volgde mij de hemel in. Je ging met mij mee. Je had het licht van het leven, Petrus. En die andere, Johannes, Petrus, wat gaat dat jou aan? Volg jij mij? Mij, de Heer Jezus. Is hij het waard om te volgen? Zou dat dan ook tegen willen zeggen? Heer Jezus, ik wil mijn eigen leven echt helemaal aan de kant doen. Ik wil daar naartoe gaan waar u me naartoe leidt. Ik wil volgen waar u mij ook brengt. Zodat uw naam wordt verheerlijkt in mijn leven. Ik wil van u leren om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Ik wil een lieflijke reuk voor u zijn, voor God. Een reuk voor Christus. Midden in deze wereld. Waar zoveel mensen zijn die, ja, die het met de vuisten op de tafel slaan. Waar zoveel strijd is, ook binnen de kerken. Wilt u me dat leren? God wil het geven. En we mogen hem volgen, mogen die eerste werken, gewoon weer doen, naar de ander toe. En je zult merken hoe geweldig dat is als we hem gehoorzamen, hoe geweldig gelukkig dat ons maakt. Mag de Heer ons daarin zegenen. Amen. Ik wil samen met u bidden. Vader, we komen tot u. En we hebben er veel van gezongen vanmorgen. Heer Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Ik wil heel dicht bij u zijn. Want ik wil uw liefde door mij heen voelen stromen. En met dat verlangen komen we bij u. En we weten dat u dat ook wilt. We weten dat we pas stand kunnen houden als we wandelen in de waarheid en wandelen in de liefde en wandelen in het licht en wandelen in geloof en wandelen door de Heilige Geest. Als we wandelen in u. En dat betekent toch, Heer, dat we ons eigen leven aan de kant moeten zetten. En dat we zullen komen op plekken die we misschien niet hadden gedacht en die we niet zouden willen. Maar we zijn wel in uw nabijheid. En dat maakt ons gelukkig. Niets maakt ons zo gelukkiger, Heer Jezus, dan dat u in onze nabijheid bent. En dat we alles aan u mogen zeggen en dat we het licht van uw aanschijn, dat we daarvoor mogen wandelen, dat we dat mogen zoeken. Wilt u met ons gaan als we de week weer ingaan? En wilt u ons helpen om dat te laten zien? Want misschien is ja, ons geloof toch wat weggeëbt. Geloven we wel in de Bijbel, maar in het volgen, Heer, kunnen we soms zo. Ja, kunt u soms zo ver weg zijn, omdat we een andere kant zijn opgegaan. Maar we danken u dat u degene bent die herstel wilt, die zo graag de schapen bij u wilt hebben. Die zo graag wilt dat wij in uw nabijheid leven. En vanuit uw nabijheid in deze wereld. Dank u wel voor die les van Petrus. Heer, wij zouden ongetwijfeld ook die fouten hebben gemaakt. We zijn niet beter. Maar vanmorgen heeft u tegen ons gezegd. En u noemt ons bij onze eigen naam. Heb je me lief? Want we zouden, Heer, als we u echt hadden lief hadden gehad, zouden we u nooit willen verloochenen. Johannes had het niet gedaan. Hij was de apostel die u lief had. Heer, wilt ons helpen om ook een Johannes te zijn. Maar vooral ook om op u te lijken. We danken u voor elkaar als gemeente. Dat we elkaar mogen hebben. De een is niet meer dan de ander, al hebben we verschillende taken. En we bidden, Heer, dat we elkaar mogen liefhebben. Dat de broederliefde mag blijven. En dat we zo in liefde een gemeente mogen zijn waar van mensen om ons heen zeggen, kijk eens hoe lief ze elkaar hebben. Waar warmte is en waar liefde is en waar genade is. En barmhartigheid en waar uw karaktereigenschappen gevonden mogen worden. Dank u wel, Heer, ook voor deze morgen. Voor de gebeden die er waren, voor de liederen die we mochten zingen, voor het woord dat we mochten openen. Dank u wel daarvoor. Amen.